Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Ik hoorde vanmorgen vroeg op het nieuws dat het vooral in het noorden van het land wellicht glad zou worden. Dus ik maar wachten op gladheid, maar ik ben niks tegengekomen, jullie? Beetje bangmakerij, hè? We kunnen toch wel een beetje tegen een stootje, of niet? Maar goed, we zijn er en ik wil vanmorgen heel graag met jullie gaan nadenken over dit thema. Je kunt het bijna niet lezen, maar het staat er echt over Gods mooie schepping. En ik wil daarbij in het bijzonder gaan stilstaan bij de vraag hoe Gods mooie schepping dan is ontstaan. En daarmee bewijs ik gelijk dat ik niet alleen bezig ben met het laatste Bijbelboek, maar dat ook het eerste Bijbelboek van de Bijbel, Genesis, een bijzonder belangrijke actuele boodschap heeft, ook voor onze tijd, ook voor ons leven. En dat geldt natuurlijk uiteraard voor elk Bijbelboek. Ik wil jullie vanmorgen meenemen naar het allereerste begin, Genesis 1, vers 1 en 2, waarin we lezen over Gods schepping van de hemel en van de aarde. En ik vond het heel mooi wat net bij de opening werd gelezen uit Filippenzen: schenk aandacht aan al wat waar is. Nou, ik geloof zeker als het gaat om het verhaal van Gods mooie schepping, dat het belangrijk is om ook als gemeente aandacht te schenken aan wat waar is. Want het zal je vast niet zijn ontgaan dat we leven in een tijd en dat we deel uitmaken van een samenleving waarin het scheppingsverhaal eigenlijk steeds meer wordt afgedaan als een mythe, als een volksverhaal. Dat inmiddels natuurlijk al lang achterhaald is door onze moderne wetenschap, onze evolutietheorie. En niet alleen in de wereld, valt mij steeds meer op, niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk, zelfs ook in evangelische gemeentes, merk ik dat de evolutietheorie steeds dominanter wordt. Steeds meer christenen geloven niet meer in het letterlijke scheppingsverhaal, maar in de evolutietheorie of in een combinatie van beide verhalen. Er wordt van alles en nog wat geprobeerd om evolutie en schepping op een of andere manier tot één geheel te krijgen. Nou, ik zeg je bijvoorbeeld gelijk, ik weet niet waar je meer geloof voor nodig hebt. Ja, ik heb geloof nodig en dat gaan we straks verderop in de preek ook letterlijk lezen uit Hebreeën. Ja, we hebben geloof nodig voor het scheppingsverhaal. Amen. Maar ik zeg je, we hebben nog veel meer geloof nodig voor de evolutietheorie. Ik hou van de uitspraken van Visje. Dat is een beetje de christelijke variant op Loesje. En wat vind je deze? Dus eerst was er niets en dat is ook nog ontploft. Nou, daar heb ik heel veel geloof voor nodig om dat bij elkaar te krijgen. En ik bedoel niet gelijk om de evolutietheorie nu gelijk een beetje als belachelijk af te doen, integendeel. Maar nou ja, ik heb daar echt meer geloof voor nodig. Wat ik je vanmorgen wil gaan laten zien is dat Gods mooie schepping niet meer en niet minder het resultaat is van Gods handelen, precies zoals we dat lezen, helemaal aan het begin van de Bijbel. En wat de consequenties zijn als we als kerk van Christus en als gelovige individueel, wat de consequenties zijn als we het scheppingsverhaal van Genesis 1 loslaten. En ik ben er zelf van geschrokken hoe groot de consequenties zijn, ook voor ons geloof in de Bijbel, voor ons geloof in God, als we het scheppingsverhaal gaan loslaten. We gaan het lezen, Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Wat een majestueus begin van de Bijbel, van zeg maar, Gods brief aan de mensen, het boek waarin God zich tot op de bodem van zijn hart laat zien. Het boek van de waarheid. In Psalm 119 staat: heel uw woord is de waarheid. En dat begint met Genesis 1, vers 1. Heel Gods woord is de waarheid. En op de laatste bladzijde van de Bijbel lezen we vooral hoe deze wereld, deze huidige wereld, ten einde komt, vergaat, door God wordt vernietigd. En hoe er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat komen. Dat lezen we aan het eind van de Bijbel. Maar aan het begin van de Bijbel gaat het over, en het staat er zo mooi, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En deze verzen, die zijn de inleiding op het verslag van de schepping in 6 dagen tijd en geheel op initiatief van en uitgevoerd door God, onze schepper.
Maar het is heel opvallend. Het is niet alleen het eerste, maar het is misschien ook wel gelijk het meest bediscussieerde en in twijfel getrokken vers en ook hoofdstuk van de hele Bijbel. In plaats van dat deze woorden, dit openingshoofdstuk van de Bijbel, ons tot diepe aanbidding zou moeten leiden, leidt het ook in de kerk steeds meer juist tot discussie in plaats van aanbidding. Als het gaat om het ontstaan van de wereld en uiteindelijk ook om de schepping van de mens, zijn er drie hoofdstromingen. Ik zet ze even kort voor je op een rijtje. Er zijn allerlei varianten op, maar dit zijn de drie hoofdstromingen. En de eerste hoofdstroming is de evolutietheorie. Die komt van Darwin, daarom wordt die ook wel genoemd Darwinisme. En ik denk dat dit wel de meest dominante visie is op hoe de wereld ontstaan is. Die wordt geleerd op basisscholen, op voortgezet onderwijs, op universiteiten. En het wordt steeds meer gepresenteerd als zijnde, dit is de ultieme waarheid. Daar worden vooral jonge mensen voortdurend van jongs af aan in hun denken mee vergiftigd, denk ik. Wat is de evolutietheorie? Ik doe hem bij voorbaat tekort, maar ik ga proberen even in één zin een samenvatting te geven, een definitie. De evolutietheorie is de theorie dat alles is ontstaan door een miljarden jaren durend proces van evolutie, waarbij steeds hogere levensvormen zijn ontstaan en waar uiteindelijk ook de mens uit is voortgekomen. En dat alles is begonnen, pak een beet, 14 miljard jaar geleden. We kunnen er een miljardje naast zitten, maar pak een beet, 14 miljard jaar geleden met de oerknal. Nou, nogmaals een hele eenvoudige samenvatting, maar ik denk dat het ongeveer hier op neerkomt. De tweede hoofdstroming is het geloof in de schepping zoals we dat lezen in Genesis 1. En waar door de hele Bijbel heen ook steeds op wordt teruggekomen, steeds naar wordt verwezen. Het wordt ook wel genoemd het creationisme. Wij geloven dat God de creator is en dat hij de wereld geschapen, gecreëerd heeft. Creationisme. En dan is er nog een derde stroming en dat is de theïstische evolutie. Die wordt ook wel omschreven als intelligent design. Maar dat is niet helemaal hetzelfde, maar het zit er wel heel dicht tegenaan. De theïstische evolutie waarbij wordt aangenomen dat God wel betrokken is geweest of nog steeds is bij de schepping, maar dat Gods mooie schepping uiteindelijk ontstaan is door dat miljarden jaren durend proces van evolutie. Je zou kunnen zeggen, de theïstische evolutie is een mix van het scheppingsverhaal en van de evolutietheorie. Vergeef me even het moeilijke woord, theïstisch, wat betekent dat? Theïsme is het tegenovergestelde van atheïsme. Een atheïst die zegt, er is geen God. Een theïst zegt, er moet een God zijn of er moet een hogere goden zijn en die zullen dan wel op een of andere manier ergens betrokken zijn bij het ontstaan van de wereld en het ontstaan van ons mensen. En wat mij opvalt, ook in evangelische kringen, ik zeg het nog een keer heel nadrukkelijk, zelfs in evangelisch-orthodoxe kringen lijkt deze derde optie steeds meer het uitgangspunt te worden. Hier natuurlijk niet. Maar in heel veel evangelische gemeenten wel. Maar misschien bij jou ook wel, omdat je nu denkt, van, nou ja, ik herken me eigenlijk nu al meer in de derde optie. Hoe kan het zijn dat er zo verschillend wordt gedacht over Genesis 1 en het ontstaan van de wereld? Nou, dat heeft te maken met een aantal vragen. De eerste vraag die heel vaak wordt gesteld is deze. Is het scheppingsverhaal poëzie of is het geschiedschrijving? Heel veel bijbelleraren zeggen, theologen zeggen, het is poëzie en dat betekent Genesis 1, dat is beeldspraak, dat is de vrije verwoording van een verhaal en je moet vooral niet letterlijk nemen wat hier staat. Het is de beleving van de mensen van die tijd, pak een beet dat Genesis 1 ergens 4000 jaar geleden geschreven is, het was de beleving van de mensen van die tijd. Dus je hoeft het niet allemaal zo letterlijk te nemen. Nou, dat geeft een heleboel ruimte voor eigen interpretatie en zelfs om de evolutietheorie in Genesis 1 in te schuiven. Of is Genesis 1 geschiedschrijving? En dan, als dat zo is, dan zijn het gewoon feiten die ook als feiten moeten worden aanvaard en worden geïnterpreteerd. Ik heb in de voorbereiding op deze preek weer opnieuw verdiept in de vraag, hoe terecht het is om Genesis 1 te zien als poëzie en daarmee dan ook te zeggen, daarmee is het eigenlijk niet meer een letterlijk verhaal. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind de argumenten daarvoor heel erg zwak. En zeker, ik ben het ook bezig met de voorbereiding van een andere preek uit Colossense 1. Daar lezen we op een gegeven moment ook een poëtisch lied over hoe Jezus het beeld is van de onzichtbare God enzovoort enzovoort. Ja, dan zou ik dat opeens ook niet meer letterlijk hoeven te nemen. Dus zelfs als het poëzie is bedoeld, Genesis 1, dan is het voor mij nog geen reden om te zeggen, we nemen niet letterlijk wat hier staat. Het is een verhaal wat je zelf mag invullen. Alles wijst erop dat wat we lezen in Genesis 1 echt een letterlijk verslag is van hoe God in het begin de hemel en de aarde geschapen heeft. Een tweede vraag is, zijn de genoemde 6 dagen in Genesis 1, ik ga er een beetje vanuit dat je Genesis 1 wel ongeveer kent, zijn dat nou 6 letterlijke dagen of mag je dat ook anders invullen? Nou, in de visie van de theïstische evolutie wordt gesteld dat de dagen van Genesis 1 niet per se 6 letterlijke dagen van 24 uur hoeven te zijn. Sterker nog, er wordt gezegd, die 6 dagen, dat kunnen ook wel 6 perioden zijn van elk miljarden jaren. En dan zie je hoe de evolutietheorie in de schepping al bij elkaar wordt gebracht van die schepping, dat kan, ja, God zit erachter, intelligent design, er moet een designer zijn van dit mooie design. Maar uiteindelijk is het door een proces van miljarden jaren gegaan. Maar als ik lees hoe er over deze 6 dagen wordt gesproken in Genesis 1, dan geloof ik echt met mijn hele hart dat het hier toch echt gaat over 6 letterlijke dagen. Want, dat het zinnetje herken je misschien wel, wat lezen we elke keer, het was avond geweest, het was morgen geweest. In het Joodse denken begint de nieuwe dag bij de avond. Dat geeft toch heel duidelijk aan dat het hier gaat om dagen, zoals wij spreken over dagen. Er is geen enkele aanleiding om te zeggen, nee, er wordt hier gesproken over miljarden jaren. Weet je wat ik zo heel vreemd vind? Dat sommige theologen zeggen, dit is beeldspraak. En dan gaan we een beetje doorbladeren in de Bijbel. En dan komen we op een gegeven moment bij Jozua aan en de inname van Jericho. En dan lezen we dat ze 6 dagen om Jericho heen moesten trekken. En de 7e dag moesten ze zelfs 7 keer om Jericho heen trekken. En dan is er niemand die het in zijn hoofd haalt om te zeggen, of zouden die 6 dagen om Jericho heen misschien beeldspraak zijn en gaat het over miljarden jaren? Dan wordt het wel een hele vermoeiende klus om Jericho in te nemen. Nee, dan gaan we er allemaal vanuit, dat zijn natuurlijk 6 letterlijke dagen. Oké, ik geef onmiddellijk toe dat er in de Bijbel soms ook sprake is van een spreekwoordelijke dag. Er wordt bijvoorbeeld in de Bijbel gesproken over in Efeze 6, bij die oproep over, doe de wapenrusting van God aan. Wanneer moet je dat doen? Op de dag van het kwaad. Nou, dan wordt duidelijk in het verband dat dat niet een letterlijke dag van 24 uur is, maar dat het een periode is waarvan ik geloof dat we daar middenin zitten. Wij leven midden in de dag van het kwaad, waarin de duivel rondgaat als een brullende leeuw om te zoeken wie er zou kunnen verslinden. Of we lezen over de dag van de Heer. Ik geloof een omschrijving, toch even iets uit Openbaring. Ik geloof een omschrijving van de grote verdrukking, die 7 jaar. Dan begrijpen we allemaal, dat is niet 1 dag van 24 uur. Of er wordt gesproken over een dag van benauwdheid voor het volk Israël. Dat is ook niet een dag van 24 uur. Maar dat wordt altijd heel duidelijk vanuit het verband. Is het hier een omschrijving van een periode? Of gaat het hier om een letterlijke dag van 24 uur? Ik geloof dat er in Genesis 1 gesproken wordt over 6, over 7 dagen van letterlijk 24 uur. Een derde vraag is, hoe bepaal je nou de leeftijd van de aarde? Nou, de evolutietheorie die gaat dan uit, zeggen ze, van wetenschappelijke feiten. Ik zeg het bewust even zo, want heel veel wetenschappers, ook seculiere wetenschappers, die zich niet buigen voor het woord, die zeggen, nou, niet al die wetenschappelijke feiten van de evolutietheorie, die zijn al echt wetenschappelijk bewezen hoor. Ook de evolutietheorie gaat uit van zoveel aannames die nog nooit bewezen zijn. Neem bijvoorbeeld dat hele verhaal van Darwin, daar begon zijn theorie mee. Aan de hand van fossielen die je allemaal vindt, kun je de leeftijd van de aarde bepalen. Nou, we zijn inmiddels heel veel verder, wat is het, 150 jaar verder. En nog steeds zeggen wetenschappers, ja, eigenlijk is dat heel erg lastig, want we hebben allemaal tussen al die verschillende lagen missing links. Er zijn al elke keer periodes die we niet kunnen verklaren. Dus ook de evolutionisten zijn het nog lang niet eens met elkaar of hun wetenschap wel echt klopt. En daarom spreek ik ook heel bewust nog steeds over een evolutietheorie. Het is een theorie. Wij hebben geloof, om het even zwart-wit te zeggen, wij hebben geloof en zij hebben theorie. Maar het is nog niet een echt doorwrocht wetenschappelijk feit, die hele evolutietheorie. Maar goed, op basis van de evolutietheorie, op basis van al die fossielen en allerlei andere, ik ben geen wetenschapper, maar allerlei andere dingen, wordt dan bepaald, uiteindelijk, die oerknal die heeft dan ergens 14 miljard jaar geleden plaatsgevonden. En de hele voorzichtige eerste beginselen van het ontstaan van de aarde, dat is ergens 4,5 miljard jaar geleden begonnen. Nou, dat is een tijdsbepaling van hoe oud is de aarde. Of kies je ervoor om het woord, heel uw woord is de waarheid, als uitgangspunt te nemen. En dan hebben theologen uitgezocht, als je gewoon even terug gaat rekenen in Genesis, en je gaat al die geslachtsregisters die niet zomaar voor niks in de Bijbel worden genoemd, dat zijn meestal de saaie hoofdstukken die we overslaan, maar op basis van al die geslachtsregisters kun je gewoon uitrekenen hoe oud de aarde is en wanneer Adam geschapen is door God. En dan kom je uit op 6000 jaar. Anderen zeggen, een beetje afhankelijk van of die geslachtsregisters, of er eventueel ook nog tijden tussen zitten, anderen komen uit op 10.000. Sommigen zeggen zelfs, misschien bestaat de aarde 15.000 jaar. Maar geen enkele theoloog die op basis van de Bijbel probeert de leeftijd van de aarde te bepalen, komt uit op 4,5 miljard jaar. Geen zins. Ook een vraag die best wel bepalend is voor of je wel of niet een mogelijke combinatie ziet van schepping en evolutie, dat is deze vraag. Wat gebeurde er tussen vers 1 en 2 van Genesis 1? Nou, we gaan dat lezen. We lazen net al vers 1 en nu vers 2 erbij. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. Maar volgens sommige mensen die echt verstand hebben van de Hebreeuwse tekst, mag je hier ook lezen. De aarde werd nu woest en leeg. En de duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde over het water. Naar aanleiding van wat er tussen vers 1 en 2 zit, is er een zogenaamde hiaat-theorie ontwikkeld. Alsof er iets ontbreekt, alsof er iets gebeurd is wat wij niet kunnen pakken. Nou, sommige christentheologen en wetenschappers die zeggen, nou, waarschijnlijk is het tussen vers 1 en vers 2 een periode van miljarden jaren, waarin dan dat hele verhaal van de evolutietheorie weer gelijk past en zo is het uiteindelijk allemaal ontwikkeld. Anderen, en ik moet zeggen, ik vind dat best wel een aannemelijke gedachte, andere theologen zien tussen vers 1 en 2 de periode waarin de val van Satan heeft plaatsgevonden. Waarover we later lezen in zowel Jesaja als in Ezechiël hoe dat is gebeurd. En dat door de val van Satan de aarde woest en leeg werd. Het zou kunnen. Wat in ieder geval duidelijk is, dat wat we lezen in vers 2, dat de aarde nu werd of was woest en leeg, dat dat niet Gods bedoeling was. En waarom weten we dat zo zeker? Nou, lees het maar mee, Jesaja 45 vers 18, daar staat het. Want zo zegt de Heere, die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hoe duidelijk wil je het hebben? Hij heeft haar gegrondvest, en dan komt het zinnetje, hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. En daarom komt na Genesis 1 vers 2, Genesis 1 vers 3 en verder, waarin we lezen hoe God in 6 dagen tijd die woeste aarde veranderd heeft in een plek waar wij vandaag mogen wonen. Het is trouwens ook goed om te realiseren dat bij alles wat we lezen in Genesis 1, dat niemand van ons erbij was, hè? We denken het allemaal precies te weten en vooral meer te weten dan wat we lezen in Genesis 1. Maar God vond het nodig om te openbaren wat er in Genesis 1 staat over de schepping. That's it. En meer vond hij niet nodig. En daarom past ons bescheidenheid. Weet je wat God op een dag tegen Job zei? Job die zo'n grote mond had tegen God. Op een dag zegt God tegen hem, sta op Job, wapen je, ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me. Als je zoveel weet. Nou, deze tekst die past, laat ons zien dat ons bescheidenheid past. En dat we maar gewoon moeten lezen wat er staat. Vol verwondering en vol aanbidding. In plaats van onze wel of niet wetenschappelijke onderbouwde theorie daaroverheen te willen leggen. Ik kwam nog een hele mooie uitspraak tegen van Visje. Die wil ik je ook laten zien. Waarom moet ik doen als het ook in 6 dagen kan? Die spreekt me wel aan. En misschien denken sommige kritische luisteraars nu wel een beetje een naïef jongetje vanmorgen in ons midden. Dank je voor het compliment. Jezus zegt dat we moeten worden als de kinderen. En ik geloof gewoon, waarom moet ik doen als het ook in 6 dagen kan? Maar nog even over die theïstische evolutie dan. Waarbij dus eigenlijk de evolutietheorie in een scheppingsverhaal wordt gelegd. Ik ga je 2 voorbeelden geven. En ik zeg je eerlijk, ze hebben mij geschokt. Wat de consequenties daarvan zijn. Als je Genesis 1 vers 1 al voorziet van een groot vraagteken in plaats van een uitroepteken. Als Genesis 1 vers 1 leidt tot discussie in plaats van tot aanbidding. Nederlands Bijbelgenootschap, heel veel respect voor het werk wat ze doen. Maar geven de laatste jaren ook een aantal thema-bijbels uit. Ze hebben een groene bijbel. En een tijdje geleden hebben ze ook de zogenaamde wetenschapsbijbel uitgegeven. Onder redactie van professor Gijsbert van den Brink. Een hoogleraar theologie en wetenschap aan de VU Amsterdam. Overigens de broer van Thijs van den Brink, die we allemaal kennen. Die heeft een wetenschapsbijbel samengesteld op basis van de NBV 21-vertaling met 300 bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap. Ik las in de recensie over deze wetenschapsbijbel, ik heb hem eerlijk gezegd nog niet in mijn eigen boekenkast staan, maar lees ik dit. Over het scheppingsverhaal en de uitleg van Genesis 1 tot 11 laten de auteurs van deze wetenschapsbijbel geen twijfel bestaan. Het gaat om mythische vertellingen uit het Midden-Oosten over het ontstaan van de wereld. Mythische vertellingen. Deze auteurs, ik lees verder vanuit de recensie, deze auteurs aanvaarden zonder meer de evolutietheorie. Ze zijn het erover eens dat Adam en Eva niet echt hebben bestaan. Dat de zondeval en de zondvloed niet feitelijk hebben plaatsgevonden. Zij baseren dat op wetenschappelijke aannames over de Big Bang en evolutie, natuurlijke selectietheorie. Hieruit blijkt dat deze auteurs, theologen en wetenschappers van naam, het standpunt van de theïstische evolutie hanteren. Dezezelfde professor Gijsbert van den Brink werd een tijdje geleden geïnterviewd bij C Vandaag. En hij zegt in dat interview dat mensen die Genesis 1 letterlijk nemen, dat zijn mensen die op een naïeve manier de Bijbel lezen. Nogmaals, bedankt voor het compliment. Ik ben graag gewoon als een kind. Ik ga je nog iets lezen en dat heeft me veel meer geschokt. Zoals je misschien weet, ik heb 26 jaar bij de EO gewerkt. Ooit was ik betrokken bij, ik werkte toen bij de verkoopafdeling van de EO, bij het, zeg maar, het boek op de markt brengen, Het ontstaan van de schepping van de EO, begin jaren 80. Ik heb er nog eens nagelezen. In dat boek wordt gewoon beleden, wij geloven dat God de schepper is van de hemel en de aarde. Dat hij in 6 letterlijke dagen van 24 uur de hemel en de aarde geschapen heeft. Het is inmiddels 2024. En wat lees ik op de website van de EO? Ik ga niet mijn oud werkgever aanvallen, maar ik wil gewoon eerlijk aangeven wat ik nu lees op de EO-website. Een artikel dat er al 6 jaar lang staat. Een artikel van Reinier Sonneveld, een progressief, vrijzinnig evangelisch theoloog, schrijver. En die is schijnbaar door de EO gevraagd, wil je op de website gewoon eens proberen ouders te helpen hoe ze aan hun kinderen moeten uitleggen hoe de aarde is ontstaan. Ik lees je een paar dingen voor. Het begint er zo, als volgt. Hoe praat je met kinderen over God, schepping en evolutie? Kort voordat Reinier zelf vader werd, schreef Reinier zijn catechismusje, waarin hij in directe en begrijpelijke taal antwoord geeft op vragen die niet alleen kinderen bezighouden. Waar komen we vandaan? Hoe is alles begonnen? Ongeveer 14 miljard jaar geleden liet God daarom het heelal ontstaan. Er was eerst niets. Toen opeens iets superkleins en dat werd steeds groter. Dat eerste begin noemen we de oerknal. God begon daarmee en bleef al die tijd bezig met het heelal. Verderop, ongeveer 4 miljard jaar geleden vormde zich onze zon en de aarde en daarop ontstond leven. Ook dat begon heel klein met een enkel minicelletje, maar langzamerhand werd het steeds groter en ingewikkelder. Dat noemen we evolutie. Daar is God mee bezig geweest en uiteindelijk na heel lang wachten werden jij en ik geboren. Volgende vraag in dat artikeltje. Nogmaals, dit is de leidraad hoe je aan kinderen moet uitleggen hoe het allemaal gegaan is. Vraag, stammen mensen af van de apen? Is dit een bevestigende lach of een... Mensen en apen stammen, dat is het antwoord, stammen allebei af van oerapen miljoenen jaren terug. En nu even echt in kindertaal. Er zijn heel veel verschillen tussen apen, oerapen en mensen. We kunnen bijvoorbeeld allemaal spelen, klieren en windjes laten. Maar mensen kunnen veel meer. Gelukkig komt nog de volgende vraag voorbij. In de Bijbel staat er een heel ander verhaal over de schepping. Daar staat dat God alles in 6 dagen maakte. Helemaal niet in 14 miljoen jaar. Antwoord. God moet altijd zijn boodschap vertalen. Als God met een Engelsman praat, moet hij Engels praten. Anders begrijpt hij er niets van. En zo is het ook gegaan met de schepping. God wilde vroeger aan de Joden uitleggen dat hij alles begonnen is, dat daarom alles fantastisch mooi is en dat hij van alles houdt. Niemand had toen nog gehoord van de oerknal of de evolutie. Wij vinden dat al moeilijk te begrijpen, inderdaad. Maar de mensen toen zouden er helemaal niets van begrepen hebben en daarom heeft God het uitgelegd in de taal van die tijd. En dan de laatste vraag. Op de EO-website. Hebben Adam en Eva nu bestaan of niet? Het zou kunnen, maar waarschijnlijk niet. Als we ons DNA bestuderen, DNA is een code in je cellen die opdrachten geven hoe je moet groeien, blijkt dat we niet van een enkel stel afstammen, maar van een grote groep mensen en daarvoor mensachtige apen. Wat wel zou kunnen, is dat God deze groep mensen heeft afgezonderd en een speciale kans heeft gegeven. Misschien heeft hij deze mensen wel in een soort paradijs geplaatst, net zoals in het Bijbelverhaal. En dan sluit het af met, heel belangrijk is het niet. De Bijbel gaat er niet over of Adam of Eva bestaan hebben of niet. Dat is niet de bedoeling van die tekst. De Bijbel wil daar iets vertellen over God. Dat God alles gemaakt heeft. Dat hij van alles houdt en dat alles prachtig is. Ik was geschokt. Dat dit de boodschap is van de evangelische omroep. Ooit opgericht om het zuivere woord van God aan Nederland te verkondigen. Ik zou bijna zeggen, ik werk er al een hele tijd niet meer, maar shame on me. We gaan terug naar Genesis 1 en de constatering dat dit vers en het hele hoofdstuk meer leidt tot discussie dan tot aanbidding. Je kunt de vraag stellen, is dit nou zo'n probleem? Als iemand dat nou vindt, nou prima toch? Ik hoorde pas van een grote, ik zal de naam van die organisatie nu niet noemen, maar van een grote christelijke organisatie waarin alleen maar christenen werken die met allerlei verschillende ideeën, daar is op een gegeven moment bepaald van, we hebben een aantal primaire zaken, daar moeten we het allemaal over eens zijn, het feit dat Jezus is gekomen en voor ons gestorven is, maar we hebben ook een aantal secundaire zaken en daar mag je verschillend over denken met elkaar. En een van de secundaire thema's die in dat identiteitsstuk werden genoemd was schepping of evolutie. Je mag het zelf bepalen hoe je erover denkt. Geloof jij in de schepping? Prima. Beetje naïef, maar oké. Geloof je in de evolutie? Ook goed, dat is geen enkel probleem. Maar ik wil je vanmorgen 5 redenen noemen waarom het zo belangrijk is Genesis 1 te lezen en te nemen zoals het staat. En ik ga hem nog iets scherper zeggen. Ik wil je 5 redenen gaan laten zien waarom je, als je met je vingers aan het scheppingsverhaal gaat komen, met je vingers aan de hele Bijbel gaat komen en uiteindelijk aan het hart van het evangelie gaat komen. Het heeft consequenties om Genesis 1 uit je Bijbel te schrappen. Het heeft zeer grote consequenties. Mocht je me nu een beetje pittig vinden, ja, dit is waar ik mij druk om maak. Omdat ik zie dat zoveel lieve, oprechte, evangelische broeders en zusters, ook predikanten, ik heb de afgelopen tijd gesprekken gehad met bijbelgetrouwen, althans, evangelische voorgangers, die me aankijken en zeggen, Wim, we maken je druk om. Ze keken me al aan toen bleek dat ik me nogal druk maakte over openbaring. En gewoon uitging van het principe, God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. Maar het lijkt alsof ze bij Genesis 1 me nog, met nog grotere ogen aankijken. Als Genesis 1 niet klopt, dat is de eerste, dan hoeft de rest van de Bijbel ook niet te kloppen. Dan kun je alles in de Bijbel wat niet wetenschappelijk te onderbouwen is, schrappen. Nog niet zo lang geleden kwam er een oudste van een evangelische gemeente naar me toe, niet uit deze gemeente, wees gerust. En die keek me aan en die, nou hij had bijna pretlichtjes in zijn ogen. Hij zei, Wim, jij gelooft toch ook niet meer letterlijk in het verhaal van Jona in de walvis? Ja? Hoe kun je daar nou in geloven? Is nou alleen al vanwege het feit dat het Jezus zelf is die zegt, en zoals Jona 3 dagen in de buik van de vis gezeten heeft, Denk je nou echt dat Jezus sprookjes vertelt? Ben je helemaal belaaitafeld? Nou, dan word ik kwaad. En dit noemen ze dan heilige boosheid. Dan mag je gewoon even lekker kwaad worden. Moet je eens kijken hoe Genesis 1 door de hele Bijbel heen, inclusief de zes scheppingsdagen, steeds letterlijk wordt genomen. Ik neem je even mee, hele tijd later in de geschiedenis. Mozes en het volk bij de berg Sinaï, ze krijgen de 10 geboden, de 10 leefregels van God. Het vierde gebod is dat ze de Sabbat moeten heiligen. Dat was een voorschrift voor het volk Israël. En moest kijken wat de argumentatie is voor het houden van de Sabbat. Exodus 20 vers 11. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. Zou ook 4 miljard jaar kunnen zijn, maar oké. En de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Oké, als je zegt die 6 dagen kunnen ook miljarden jaren zijn geweest. Dan moet je nu ook uitgaan van een Sabbat van een paar miljard jaar. Dat moet. Ja, dat vind je wel leuk, hè? Maar dan moet je consequent zijn. Daar moet je hem ook gewoon doorvoeren. En weet je hoe Exodus 20 begint met deze woorden? Toen sprak God al deze woorden. De hele Bijbel is Gods woord. Maar hier wordt het zo expliciet genoemd. God sprak al deze woorden en hij zegt, ik heb in 6 dagen tijd de hemel en de aarde gemaakt en de zee. En de 7e dag rust ik. En daarom hebben jullie nu de 7e dag als een rustdag. En kijk eens hoe Jezus zelf, en dat doet hij niet één keer, dat doet hij voortdurend in zijn onderwijs. Kijk eens hoe Jezus zelf refereert aan Genesis 1 en 2. Jezus in een dispuut met de fariseeën zegt, en hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen, Genesis 1, dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Dus als je Genesis 1 onderuit haalt, dan haal je de betrouwbaarheid van de woorden van Jezus onderuit. En dan raak je voor mij de kern van het evangelie. Want Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als Jezus zou liegen, als Jezus zijn onderwijs zou baseren op sprookjes, op mythen, op volksverhalen die eigenlijk niet waar zijn, dan zou Jezus niet de waarheid zijn, maar een leugenaar zijn. En dan leg ik nu mijn bediening neer. Maar Jezus is de waarheid. En hij spreekt de waarheid. En als hij refereert aan Genesis 1, dan laat hij daarmee zien, Genesis 1 is Gods waarheid. En wie daar aan durft te komen, die krijgt te maken met een heilige God. En kijk eens hoe Paulus refereert aan een letterlijke adem. We lazen net van Renier Sonneveld, het is eigenlijk helemaal niet belangrijk of Adam wel echt bestaan heeft. Nou, dan hebben we een groot probleem, want wat schrijft Paulus in 1 Korintiërs 15? Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Hallo, als de eerste Adam niet echt heeft bestaan, waarom zou de tweede Adam, hier in de omschrijving van de Heer Jezus, dan wel echt hebben bestaan? Daar kunnen we dan ook wel over gaan discussiëren. Pak maar in je geloof en ga maar lekker buiten spelen. Wij geloven in de eerste Adam en we geloven in de tweede Adam. Tweede, als Genesis 1 niet klopt, dan raakt het onze oorsprong en daarmee onze identiteit. Heel eenvoudig, als we niet door God zelf geschapen zijn, maar afstammen van een soort oeraap, dan raakt dat mijn oorsprong en dan raakt dat mijn identiteit. Ik geloof dat die ook van visje is. Hoe was die? Voor sommige mensen, als je zegt ik geloof in het letterlijke scheppingsverhaal, dan sta je voor aap. En ik geloof dat de uitspraak zo was, ik sta liever voor aap dan dat ik er vanaf stam. En moet je eens kijken hoe mooi het staat beschreven in Genesis 1 vers 26 en 27. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Wat een verademing naar al die aapverhalen, broodje aapverhalen. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over, en dan komen er een aantal dingen. En vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Ik vind het zo ontroerend mooi staan hier. Laten wij mensen maken. Hier op de eerste bladzijde van de Bijbel komt al dat mysterie van de goddelijke drie-eenheid. Laten wij mensen maken. We lazen net al, God schiep de hemel en de aarde. Gods geest zweefde over de wateren, die was erbij betrokken. En wat lezen we, dat gaan we straks nog lezen. Dat Jezus het begin is van de schepping. De drie-enige God was betrokken bij de schepping. De drie enige God heeft jou gemaakt. Marikje, je hebt net al wat huiswerk gekregen. Dit is ook een hele eenvoudige opdracht. Ga vanmiddag of vanavond eens even voor de spiegel staan. En kijk jezelf nog eens aan en spreek goede woorden over je leven uit. En zeg tegen jezelf, lekkerpe, ik stam niet af van een aap. Ik ben geschapen naar het beeld van de Vader en de Zoon en de Geest. Amen? Wauw. In Psalm 8, heel mooi, moest kijken wat er staat over de mens. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en heerlijkheid glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Wat halen we met onze aaptheorie de waarde en de positie van ons mensen die God ons gegeven heeft? Ongelooflijk omlaag. En daarom in plaats van discussie, laten we de Heer aanbidden. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Het derde, als Genesis 1 niet klopt, dan tast dat ook ons vertrouwen op Gods almacht aan. Ik zal je gelijk een voorbeeld geven wat ik ermee bedoel. Handelingen 4, lezen hoe Petrus en Johannes overal in Jeruzalem de naam van Jezus verkondigen. Ze worden op een gegeven moment gearresteerd, ze komen bij het Sanhedrin en die zeggen, als jullie het nog één keer flikken om over de naam van Jezus te spreken, dan gaan jullie de bak in. Ik zeg het een beetje populair, maar zo ongeveer. En dan komen ze terug, ze worden weer even vrijgelaten, dan komen ze in de kring van de broeders en moest kijken wat ze dan zeggen. En toen ze dat gehoord hadden, dus Paulus en Johannes en al die broeders, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft en alle dingen die erin zijn. Met andere woorden, Heer. Als u in staat was om in 6 dagen tijd de hemel en de aarde te maken, dan is dit een heilig peulenschiedertje voor u. Als je niet meer gelooft dat God in staat is om de hemel en de aarde in 6 dagen te scheppen, dan kom je aan wat Job zo mooi beleidt. Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. En wat zegt de engel Gabriel tegen Maria? Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En daarom laat heel de aarde vrezen voor de Heer en wie de wereld bewonen hem duchten. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Deze tekst die pas ik heel vaak toe in mijn eigen leven als ik soms tegen problemen aanloop. Wie niet, ik ook. Dan zeg ik heel vaak tegen God, Heer. Als u in 6 dagen tijd de hemel en de aarde kon maken, dit is voor u geen probleem. Even voor alle duidelijkheid, dit is geen garantie dat God al onze problemen oplost. God is geen probleemoplosautomaat. Gooi er een gebedje in. Nee, soms laat God heel bewust problemen in ons leven toe om ons meer gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn zoon. Maar voor God is geen enkel ding onmogelijk. Het vierde. Als Genesis 1 niet klopt, dan is het ook maar afwachten hoe het zit met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We lezen in 2 Petrus 3, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Ik wil er heel kort over zijn. Als het waar is dat de eerste hemel en de eerste aarde, dat daar 4,5 miljard jaar over gedaan is. Poeh, dan moeten we nog een tijd wachten voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn. Ik geloof er helemaal niks van. Ik weet niet of God voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ook 6 dagen nodig heeft. Sowieso, hè. God had het ook in 6 seconden kunnen doen. Ik weet niet hoe lang, daar zegt de Bijbel niets over. Maar ik weet wel dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet een soort verder geëvolueerde versie zal zijn van de huidige hemel en aarde. Nee, dat het iets compleet nieuws zal zijn. Ik zie er naar uit. En dan de vijfde, de laatste. Als Genesis 1 niet klopt, dit is misschien wel de belangrijkste, dan ondermijnt dat de betrouwbaarheid en de positie van Christus. Ik heb het net al even aangetipt. En ik heb net genoemd Matthäus 19 vers 4, waar Jezus zo duidelijk verwijst naar Genesis 1. Maar moet je eens opletten in zijn onderwijs hoe vaak hij verwijst naar juist de eerste 3 hoofdstukken van de Bijbel. En Jezus neemt steeds letterlijk zoals het er staat. En wie zijn wij dat wij het dan niet letterlijk zouden nemen? Als het gaat om de positie van de Heer Jezus, moet je eens kijken, Colossenzen 1, vers 16, dat is dat lied, Dit is poëzie, dat zie je niet in het Nederlands, maar in het Grieks. Het is een lied wat hier staat over de positie van de Heer Jezus. En dan lezen we dat hij in hem alles is geschapen, alles in de hemel, alles op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Wie de schepping, zoals beschreven in Genesis 1, onderuit haalt, haalt de positie van Jezus onderuit. Of zoals het staat in Johannes 1, vers 1 en 3 tot 3. Hetzelfde principe. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Het woord staat hier voor de Heer Jezus, wordt verderop duidelijk. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. En nog eentje. Openbaring 3, vers 14. Kom ik toch weer bij openbaring uit. Yes. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin. Je mag ook lezen. De oorsprong van Gods schepping. Beste Renier Zonneveld, je zult het vast goed bedoelen. Maar als jij zegt dat de oorsprong van de schepping ligt in een oerknal, dan moet je nu openbaring 3, vers 14 gaan lezen. Daar staat het letterlijk dat Jezus het begin. Jezus is de oorsprong van Gods schepping. Ik ga afronden. Nog een keer terug naar Genesis 1. En dan nu even toegevoegd deze vraag. Waarom is er toch zo'n weerstand, zo'n aversie tegen het Bijbelse scheppingsverhaal? Zou dat niet ten diepste te maken hebben met de groeiende weerstand die er is tegen God in onze tijd? De weerstand van de mens om het bestaan van God te erkennen. Want mensen beseffen, als we het bestaan van God erkennen, dan zullen we ook de heerschappij van God moeten erkennen. Ik weet niet of u het levensverhaal van Darwin een beetje kent, maar van hem is bekend dat hij opgroeide als christen. Sterker nog, hij is theologie gaan studeren. Hij werd priester in de Engelse Anglicaanse kerk. Hij gelooft in Genesis 1. Maar er gebeurden een aantal dingen in zijn leven die hem deden twijfelen. Hij heeft het geloof losgelaten. Hij heeft God buiten de deur gezet. En vanaf dat moment was het zijn zoektocht: als God niet bestaat, waar kom ik dan vandaan? En hoe is het dan ontstaan? En zo is zijn hele evolutietheorie eigenlijk ontstaan vanuit een loslaten van God. Maar het probleem is, als je de schepping, als je het scheppingsverhaal loslaat, dan laat je daarmee eigenlijk zien dat je God zelf loslaat. Moet eens kijken hoe bijzonder het staat in Romeinen 1. En ik lees het even vanuit de Bijbel in gewone taal. De mensen verzetten zich tegen de waarheid over God, terwijl ze echt wel kunnen weten wie God is. God heeft zich namelijk aan alle mensen bekendgemaakt. En dan vooral deze. Want ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft Gods eeuwige macht zien en begrijpen dat hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren geen enkel excuus. Ik geloof dat deze duivelse truc erachter zit. Sloop het scheppingsverhaal uit de Bijbel en daarmee kun je ook het bestaan van God afdoen. En hoef je geen rekenschap meer af te leggen naar God. En dan kun je ongelooflijk intelligent zijn. Ik denk dat Darwin een uitermate intelligent mens is geweest. Ik sta nog niet in zijn schaduw qua intelligentie. Ik geloof dat heel veel wetenschappers die de evolutietheorie aanhangen, ik wil ze helemaal niet omlaag halen als domme, belachelijke mensen. Nee, het zijn zeer intelligente mensen die bezig zijn met wetenschap. Maar weet je kunt heel intelligent zijn. En toch dwaas zijn. Psalm 14. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Dan kun je dwaas zijn. Of dan kun je intelligent zijn, maar toch uiteindelijk voor God ben je dwaas. De evolutietheorie zegt: het gaat om wetenschap. Los van de vraag of alle wetenschappelijke dingen werkelijk ook al bewezen zijn. De evolutietheorie zegt: het gaat om wetenschap. Wij, gemeente van Christus, wij mannen en vrouwen van God, wij zeggen: het gaat niet om wetenschap, het gaat om geloof. Weet je nog wat ik aan het begin zei? Je hebt geloof nodig voor het scheppingsverhaal. Ik persoonlijk nog veel meer geloof nodig voor de evolutietheorie. En ik noem dan even, het staat in Hebreeën. Hebreeën 11 vers 3, dit is een kerntekst. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Daarom geloof ik dat een discussie tussen creationist en evolutionist misschien ook niet zo heel veel zin heeft. Want de een gaat uit van wetenschap. En wij zeggen door het geloven. En tegen het geloof kun je niet opredeneren. Geloof is geloof. Hoe noemde jij dat aan het begin van de dienst? Het geloof is het bewijs van de dingen die we niet kunnen zien. Dit is geloof. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand is gebracht. Ik ga afsluiten met de laatste woorden van Genesis 1. Want het thema is Gods mooie schepping. Waar haal ik dat vandaan? Je merkt wel, we gaan alle versen van Genesis 1 niet allemaal lezen. Daar zou je 10 preken over kunnen houden. Lees het voor jezelf. Maar ik wil wel even afsluiten met hoe het uiteindelijk dan helemaal aan het eind staat. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Gods mooie schepping. Weet je welk woord hier in het Hebreeuws wordt gebruikt voor goed? Dat is het woordje tof. T-O-V, zoals de Vlamingen zeggen. En alleen maar, dat was me toch tof zeg? Gods schepping is zo tof. Het is zo goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Nog één verhaaltje. Een reclameboodschap, ik denk een jaar of 5, 6 geleden. Ik vond hem zo leuk, die is bij mij bijgebleven. Er zaten 3 jongetjes, ergens in een tuin. En die zaten op te scheppen over hun papa. En het eerste jongetje zegt, mijn papa is de directeur van de school. Zo. En het volgende jongetje zegt, nou, maar mijn papa is de directeur van de Rabobank. Zo. En dan het derde jongetje, en het valt helemaal stil, zegt, maar mijn papa is de directeur van de McDonald's. Oh. Maar als ik als klein jongetje bij deze 3 jongetjes had gezeten, dan had ik gezegd, maar mijn papa is de schepper van hemel en aarde. Zullen we onze schepper een applaus geven? Een daverend applaus. Ga erbij staan. Halleluja. Kom maar. En we gaan erover zingen. En blijf maar staan en ga maar staan. Hoe groot zijt gij? Hij die alles heeft gemaakt in 6 dagen tijd. Wat een Heer dienen wij. Amen. Eerste couplet geloof ik even zo doen. Luister maar en kijk maar mee met de tekst. En daarna zingen we het uit volle borst mee.